Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevend verlicht de ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 78, het 35ste en het 36ste vers. 35, daar bouwde hij als hoogten zijn muren, zijn heiligdom dat de eeuwen zou verduren. En hij deed zijn knecht van achter het vee zich spoeden om Jacob's zaad, zijn dierbaar volk, te hoeden. 35 en 36 van 78.
Thank you.
zullen het woord des Heren lezen uit het tweede boek Samuel, hoofdstuk 7. En we lezen daarvan de verse 1 tot en met 17. 2 Samuel 7, vers 1 tot en met 17. En na de schriftlezing zingen we Psalm 132, vers 11. Daar zal ik David door mijn krachten horen van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. En het geschiedde als de koning in zijn huis zat en de Heere hem rust gegeven had van al zijn vijanden rondom, zo zeide de koning tot de profeet Nathan: zie toch, ik woon in een sederen huis en de ark Gods woont in het midden der gordijnen. En Nathan zeide tot de koning: ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. Maar het gebeurde in diezelfde nacht dat het woord des Heeren tot Nathan geschiedde, zeggende: ga en zeg tot mijn knecht, tot David, zo zegt de Heere: zoudt gij mij een huis bouwen tot mijn woning? Want ik heb in geen huis gewoond van die dag af dat ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde tot op deze dag, maar ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel. Overal waar ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel een woord gesproken met een van de stammen Israëls die ik bevolen heb mijn volk Israël te wijden, zeggende: waarom bouwt gij mij niet een sederen huis? Nu dan alzo zult gij tot mijn knecht, tot David, zeggen: zo zegt de Heere der Heerscharen: ik heb u genomen van de schaapskooi van achter de kudden, dat gij een voorganger zoudt zijn over mijn volk Israël. En ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt, en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. En ik heb u een grote naam gemaakt als de naam van de groten die op de aarde zijn. En ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem geplant dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weer gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken gelijk als in het eerst. En van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël, doch u heb ik rust gegeven van al uw vijanden. Ook geeft u de Heere te kennen dat de Heere u een huis maken zal. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan die uit uw lijf, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem tot een vader en hij zal mij tot een zoon zijn. Dewelke als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Naar al deze woorden en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ook vanavond ligt de 89ste psalm weer geopend voor ons, gemeente. En ik lees u de tekstwoorden uit de verzen 20 en 21. Psalm 89, de verzen 20 en 21. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David mijn knecht gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. We willen eerst de Heere om zijn zegen bidden over de prediking van zijn woord. Wij willen samen met zuster de Keizer de Heere danken dat ze de afgelopen week uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. En dat ze na al die tijd van ziekte vanavond weer in de kerk mag zijn. Laten we samen bidden. Heere, uw goedheid mogen wij erkennen, zoals die ook weer zichtbaar wordt, zoals we er ook weer deelgenoot van zijn, in het feit dat we vanavond weer mogen luisteren naar uw goddelijk woord. We danken u ervoor, Heere, dat wij altijd nog in het bezit zijn van dat evangelie, dat u het ons nog niet ontnomen hebt, en dat er ook nog geen belemmeringen zijn die ons de kerkgang bemoeilijken. U geeft ons nog vele vrijheden, ook al zijn er dan in onze samenleving dingen die zo niet moesten zijn, maar dit is in ieder geval nog ons voorrecht, dat wij nog vrijheid hebben om u te dienen naar ons geweten en naar uitwijzen van uw heilig woord. We bidden van u, Heere, dat we de gelegenheden die we daartoe nog altijd ontvangen ook echt mogen gebruiken. En dat we geen sleurmensen zijn die alleen maar uit sleur naar de kerk komen en de Bijbel lezen. Maar dat wij mogen zien wat een groot goed het is. Dat we mogen horen wat tot onze vrede dient. En dat we zo ook vanuit dat besef de tijd mogen uitkopen. En de gelegenheden benutten om wijs te worden tot zaligheid. We hebben allemaal maar één leven. En dat is voor de een langer dan voor de ander, maar het is voor niemand erg lang. 70 of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaar. En wat zijn die jaren gemeten op de eeuwigheid? Daarom de tijd is, zo zegt uw woord ook, voor ons allemaal kort. En zeker omdat we ook niet beseffen hoeveel tijd we nog zullen hebben, hoeveel tijd ge ons nog toemeet. Laten we daarom ook haast maken. En laten we daarom onze bezigheden zo richten en ons hele leven zo instellen dat het zoeken van de dingen die boven zijn bij ons allen prioriteit mag hebben of mag krijgen. En dat dat het eerste en dat dat het voornaamste is waar ons hart op gericht is en waar ons gebed op gericht is en waar ons hele leven door gestempeld wordt. En mogen we zo ook met aandacht en met eerbied, en kon het ook zijn met een heilbegerig hart luisteren naar het woord, ook van vanavond, als het gaat over dat wondere genadegoed dat gij gewerkt hebt toen ge David verkoren hebt en toen ge David hebt aangesteld als verlosser voor het volk Israël. En dat was dan nog maar een mens, maar in hem hebt gij profetie gegeven van de nog veel grotere en rijkere weldaad die in de meerdere David zou komen, bij wie werkelijk hulp besteld is en die werkelijk ook verlosser is, die van het grootste kwaad bevrijdt en tot het hoogste goed bevordert. Heren, laten wij, als we naar dat woord van u vanavond luisteren, dat ook gelovig mogen doen. Laat ons hart betrokken zijn bij deze zaken. En geef ons ogen om te zien de zaligmaker en zijn genoegzaamheid en zijn noodzakelijkheid en zijn eeuwige waardij. Geef ons harten, heren, die niet aan de aardse dingen blijven hangen, maar geef ons harten die op u en op uw genade en op het heil van zielen gericht is. En dat we zo mogen verstaan, ook vanavond in deze kerkdienst, wat tot onze eeuwige vrede dient. Wij danken u ervoor, heren, dat we allen de gelegenheid hebben om hier te zijn. En we danken u bijzonder dat u dat voorrecht ook geschonken hebt aan zuster de Keizer. Weken en maanden lang kon ze niet hier zijn. Vertoefde ze in Dirksland in het ziekenhuis, maar daar kwam in de afgelopen week een einde aan. Ze mag nu weer in haar eigen huis zijn. Zij het dat ze nog veel verzorging en veel aandacht nodig heeft. Laat hier ook zijn, heren. Maar geef haar te ervaren dat uw goede hand nog over haar uitgestrekt is geweest. En dat zij van u dit voorrecht heeft gekregen. Ook dat ze met de gemeente weer mocht opkomen. En dat zij ook haar plaats weer mag innemen in dit kerkgebouw waar ze al zoveel jaren haar plaats heeft mogen innemen. Gedenk haar in uw gunst en zegen uw woord. Bijzonder ook voor haar. Laat het doordringen tot in het diepst van haar hart. En geef haar ook kennis aan die zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Geef ons allen, Heere, wat we nodig hebben, wie wij ook zijn. We denken ook aan hen die niet naar de kerk konden, aan hen bijzonder die met ons meeluisteren. Zegen ook hen op de plaats waar ze zijn, Heere. En mag het woord ook voor hen een kracht zijn in hun leven. Misschien ook wel in hele moeilijke en zorgelijke omstandigheden. Misschien wel te midden van vele teleurstellingen en eenzaamheid en afbraak van lichamelijke krachten. Maar als dat woord komt, heren, dan maakt dat woord mensen nieuw. En als dat woord mensen nieuw maakt, dan vernieuwt het ook de krachten en dan verlevendigt de hoop. En dan geeft het uitzicht, zelfs ook bij het naderen van het levenseinde. Heren, we vragen u om uw onmisbare zegen over alle arbeid in uw koninkrijk, dichtbij of verder weg in ons eigen land, ook in andere landen. Ook in landen waar het evangelie voor het eerst gebracht wordt, wil het daar ook tot zegen stellen, heren, en het gebruiken om uw kerk ook daar te planten en ook daar een volk te vergaderen. En sterk ook hen die ge daar geroepen hebt om de arbeid te verrichten. Zegen uw woord, heren, het woord van genade, het woord van de Messias. Ook voor het volk van Israël, het geslacht waar ze inderdaad ook heel veel herinneringen hebben aan David. Maar waar zoveel van wat David beleefde en beleed en bezong in de beleving onbekend is. Wilt ge het niettemin ook daar werken door uw Heilige Geest, door hen zicht te geven op die zaligmaker waar deze psalm ook van spreekt, die held bij wie gij hulp besteld hebt, hulp in alle ellenden en moeite van het leven, hulp ook als vijanden benauwen en omringen, dat hebt u bij David ook gedaan, maar zeker ook hulp als het gaat om die grote nood in een mensenleven waar niemand uit verlossen kan. Het zondaar zijn, het verloren zijn. Heren, zegen gij alle arbeid in deze wereld die geschiedt met en in dienst van uw goddelijk woord. Laat uw aangezicht in genade lichten, heren, over hen die lijden. En er is wat lijden. En er is wat verdriet. En er zijn wat mensen in nood. En er zijn wat mensen die angstig door het leven heen gaan en onzeker en die zoveel missen. Met hen vergeleken hebben wij het zo goed. Hebben wij weelde. Hebben wij luxe. O God, wij bidden van hen die het minder hebben, veel minder. En die arm en ellendig zijn. Ontfermt u zich over hen. En geeft dat er middelen mogen zijn om hun hulp, om hun, aan hen hulp te geven en hun nood te lenigen. Laat uw gunst over deze wereld zijn. Deze wereld die het niet verdient. Deze wereld die bewoond wordt door zondaren. Deze wereld die in het boze ligt. Maar Heere, gij zijt toch een barmhartig en een genadig God. Doe niet met ons naar onze zonden. Maar wees nog met ontferming bewogen. En hoor ons dan nog, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 89, de versen 2 en 9. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt. En gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. 2 en 9 van Psalm 89. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de zending. gemeente, nadat wij met elkaar geluisterd hebben naar de boodschap zoals die door Ethan in deze 89ste psalm wordt bezongen over de God bij wie Advent en Kerst vandaan komen en over het volk dat de Heere tot zijn volk, tot zijn Adventsvolk heeft gemaakt. Gaan we vanavond met elkaar luisteren naar de boodschap die ons over de Adventskoning spreekt, over David en in hem over de grote zoon van David, de Heere Jezus Christus, die in onze tekst aangeduid wordt als de held bij wie God hulp heeft besteld, als de verkorene uit het volk verhoogd, als de knecht des Heren, als de gezalfde Gods. Voordat we dat gaan doen, gaan we met elkaar eerst het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier lezen. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Verder in Psalm 89. En wij komen nu bij dat punt waar Ethan, de dichter van deze psalm, het in het begin van deze psalm aangekondigde thema weer oppakt. In vers 4 en vers 5, ik wees u daar ook al eerder op, heeft hij gesproken over het verbond dat de Heere gemaakt heeft met David en de beloften die hij aan David en aan zijn huis heeft gegeven. Kennelijk wil hij het daarover hebben in deze psalm. Maar voordat hij op dat thema verder gaat, heeft hij dus eerst over God gesproken en over het volk Gods. Maar dan in vers 20 en volgende versen gaat het inderdaad weer over David en over datgene wat de Heere aan David heeft toegezegd, wat de Heere met David gedaan heeft, waar de Heere David voor gebruiken zal. En over het hoofd van David heen gaat het, zoals u begrijpt, ook over de Heere Jezus Christus, in wie deze beloften uiteindelijk hun vervulling hebben gekregen. Uitvoerig gaat Ethan op deze zaak in en hij doet dat met duidelijke verwijzing naar het schriftgedeelte wat we gelezen hebben uit het tweede boek Samuel, de zogenaamde Nathan-profetie. Want de Heere had aan Nathan een gezicht gegeven. Zo lazen wij in het laatste vers in onze schriftlezing: naar dat ganse gezicht sprak Nathan tot David. Wat was er aan de hand? David had uiteindelijk al heel wat overwinningen behaald en de Heere had hem rust gegeven rondom. Hij had strijd gevoerd met allerlei volkeren rondom Israël heen en de Heere had hem de overwinning gegeven keer op keer en zodoende waren de grenzen verstevigd en zodoende brak er een periode van rust aan en kon David uiteindelijk eens een keer thuis blijven en hoefde hij niet weer naar het slagveld als aanvoerder van zijn legers. En in die periode realiseert hij zich dat hij in een paleis woont, maar dat nog altijd de ark des Heren, het teken van de aanwezigheid Gods onder zijn volk, in gordijnen, achter gordijnen woont, zo zegt hij straks tegen Nathan. Hij bedoelt die ark, die is eigenlijk wel een andere plaats waard. Niet alleen maar zo'n tent waar hij geplaatst is. Als David als koning al in een paleis mag wonen, past het hem dan niet ook om voor de Heere een huis te bouwen, een stevig huis, een tempel. En hij legt dat plan voor aan Nathan en heel spontaan reageert Nathan erop en hij zegt, doe al wat in uw hart is, want de Heer is met u. Nathan juicht dat plan, dat idee van David helemaal toe en hij is het er helemaal mee eens. Ja, zo hoort het voor de Heere ook een huis, een heiligdom. Maar in de nacht die daarop volgt, verschijnt de Heere aan Nathan. En hij maakt aan Nathan bekend dat dat plan zijn goedkeuring niet heeft. Op zichzelf genomen is het al helemaal niet nodig, zegt de Heere, dat er voor mij een huis gebouwd zou worden. Ik heb dat ook nooit aan iemand, aan een van de stammen van Israël opgedragen. Maar als het dan toch gebeurt, dan wil de Heere daar nog wel zijn goedkeuring aan hechten. Maar dan moet het niet door David gebeuren. Op andere plaatsen in het woord van God, we hebben dat niet gelezen, geeft de Heere als motief aan dat David een man van de oorlog is. En een heiligdom, een tempel voor de Heere bouwen, dat is werk voor de vrede. En dat moet dan iemand doen die niet een man van de oorlog is. En aan wiens handen niet zoveel vergoten bloed kleeft. Dus dat mag dan wel gebeuren, dat heiligdom voor de Heere bouwen, maar niet door David. Straks door diens opvolger, door zijn zoon. En in verband daarmee geeft de Heere bij die afkeuring van Davids plan tegelijkertijd een belofte aan David. Mag David voor de Heere geen huis van steen en van hout bouwen, dan zal de Heere voor David toch ook wel een huis bouwen. Hij zal zijn huis bouwen, hij zal zijn geslacht bestendigen. En zo zal David, de door God verkoren koning, altijd iemand hebben die op zijn troon zal zitten. Davids koningshuis zal staan tot in eeuwigheid. En met die boodschap gaat Nathan naar David. En die boodschap stemt David tot diepe verwondering. Hij klaagt er met geen woord over dat zijn plan niet door mag gaan en dat hij de tempelbouwer niet mag zijn. Daar komt geen woord meer over zijn lippen. Want hij is diep verwonderd aangaande die beloften die God maakt. Aangaande dat verbond dat de Heere met hem opricht. En in een ootmoedig gebed, en dat is het tweede deel van 2 Samuel 7... horen we David die verwondering uitspreken. Horen we David voor de Heere erkennen hoe het eigenlijk mogelijk is dat de Heere dit allemaal doen zal. Dat is hij toch niet waard. Hij beleidt zijn eigen onwaardigheid, zijn eigen geringheid. Wel nu, op die dingen die in 2 Samuel 7 zijn opgetekend, komt de dichter van deze 89ste psalm terug. Laten we nu met elkaar eerst proberen te lezen wat daar staat in onze tekst. Het gaat over een gezicht. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige. En niet alleen heeft God gesproken in dat gezicht. In vers 36 lees je dat de Heere het ook nog eens een keer gezworen heeft. Gezworen. Het stond trouwens ook al in vers 4. God heeft er ook een eed op gedaan. Om daarmee maar duidelijk te maken dat er van geen misverstand sprake kan zijn. Dat de Heere iets gezegd heeft wat 100% en zo mogelijk nog meer dan dat betrouwbaar is. De vraag is, tot wie heeft God dat gezegd? Toen hebt gij in een gezegd gesproken van uw heilige of over uw heilige. Misschien nog juister vertaald tot uw heilige. En dat brengt dan tot de vraag, wie is die heilige dan, tot wie God dat gezegd heeft? Dat kan Nathan zijn, Gods profeet. Want tot hem sprak de Heere het. Dat kan ook in een eerder stadium Samuel zijn. Want, en daar kom ik straks op terug, omdat de tekst daar ook aanleiding toe geeft. Samuel was al eerder in dat geheim betrokken. dat de Heere David had uitverkoren. Immers Samuel was door de Heere naar Bethlehem gestuurd om onder de zonen van Izaï een van die zonen tot koning te zalven. Maar zowel Samuel als Nathan hebben dat woord van God tot David gesproken. En via hen kwam het Gods woord dus ook tot David. Dus die heilige zou Samuel kunnen zijn, zou Nathan kunnen zijn en zou ook David kunnen zijn. En vandaar dat het ook mogelijk is, die handschriften zijn er ook, die lezen niet heilige in het enkelvoud, maar heilige in het meervoud. Toen hebt gij in een gezicht gesproken tot uw heiligen. En daar zijn ze dan alle drie in begrepen. En misschien ook nog wel het hele volk van God, zoals dat de Heere vreesde onder Israël. Maar belangrijker dan het adres van die boodschap is de inhoud ervan. Je kunt die inhoud samenvatten door te wijzen op twee zaken. Het gaat om wat God gedaan heeft. En het gaat om een korte karakterisering van wie David zal zijn. Wat heeft God gedaan? Als ik u de tekst weer ga lezen, let u met mij dan met name op de werkwoorden. De werkwoorden die aanduiden een handeling van God door God verricht. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David, mijn knecht, gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Dat zijn de werkzaamheden die de Heere verricht heeft. Die schrijft Ethan aan de Heere toe. Hij heeft David gevonden. Hij zocht immers iemand die hij in plaats van koning Saul tot koning over zijn volk zou kunnen aanstellen. Saul was door de Heere verworpen. En terecht, ik ga daar verder niet op in, maar de Heere had Saul, en hij had het hem ook laten weten, afgedankt als koning vanwege Sauls zonden, vanwege zijn ontrouw, vanwege het feit dat hij zich ongeschikt had betoond. En toen zocht de Heer een ander. En toen heeft hij David gevonden. En Samuel wordt erop uitgestuurd om naar Bethlehem te gaan en om onder de zonen van Izaï, 18 getal, een van die zonen tot koning te zalven. Er zijn er al 7 gepasseerd. En daarmee alle aanwezige zonen van Izaï. En iedere keer moest Samuel zeggen, die is het niet. Die heeft de Heer ook niet verkoren. Dat is ook niet degene die de Heere kiest. En als ze dan alle 7 voorbij Samuel zijn gegaan, dan kan hij nog alleen maar een vraag stellen, zijn dit ze allemaal? En dan zegt Izaï, nee, er is er nog wel 1. Maar die heb ik voor deze gelegenheid maar bij de schapen gelaten. Want ik kon me niet voorstellen dat dat nou om die ene te doen zou zijn. Dat is de jongste. En daarom is die er maar niet bij. Izaï had hem eigenlijk al afgekeurd. Maar Samuel zegt, ik moet hem toch hier zien, laat hem halen. En als hij dan komt, dan weet Samuel onmiddellijk, omdat de Heer het tegen hem zegt, deze is het. Sta op, zalf hem. Deze had God gezocht en deze had God gevonden. En toen is hij, zo zegt de tekst, uit het volk verhoogd. God heeft hem uit het volk verhoogd. De jongste die niet meetelde. En ik weet niet hoe die broers erbij gestaan hebben, want Samuel heeft hem gezalfd in het midden van zijn broers en hoe ze gekeken hebben, teleurgesteld omdat zij het niet waren en met afgunst misschien omdat die jongste het wel was, ik weet het allemaal niet. Maar de Heere heeft hem uit het volk verhoogd. De Heere gaf hem dat aanzien dat hij, juist hij, aangewezen werd om koning te zijn straks in het midden van Israël. Dat hij door God verkoren was. En toen heeft God hem laten zalven. Toen moest Samuel die meegebrachte oliehoorn omkeren boven het hoofd van die geknielde jongeling. En de olie drupte op het hoofd van David. En die olie droop naar beneden. En die olie als teken van goddelijke aanstelling. Die olie als teken van goddelijke bekwaammaking. Die olie in de geur daarvan verspreidde zich en vervulde het gehele huis. God zette hem apart. God verhoogde hem uit het volk. God beloofde hem dat hij hem bekwaam zou maken voor de taak waar hij straks met ter daad toe zou geroepen worden. Koning zijn over dat hele volk van Israël. En hoe moet die jongeling dat nou doen? Wel, dat zegt de Heere in die zalving met die heilige olie waarmee hij hem laat zalven. Daar zal ik voor zorgen, David. En dat zijn de dingen die God gedaan heeft. Hij heeft hem gevonden. Hij heeft hem verhoogd. Hij heeft hem verkoren. Hij heeft hem gezalfd. Dat is allemaal Gods werk geweest. Dat is geen mensenwerk geweest. Samuel wist niet eens om wie het ging. En Izaïe wist nog minder om wie het ging. Want die laat diegene om wie het gaat, om wie het God gaat, zelfs helemaal buiten. Er is geen mens die zich daarmee bemoeid heeft. Er is geen mens die op de een of andere manier inbreng gehad heeft en met wie de Heere overlegd zou hebben. Dit is door God, de verkiezende God, geschied. God heeft het allemaal zo gewild. En zo, zegt de dichter, heeft God hulp besteld bij David. Hulp in hem gelegd, zo kun je ook zeggen. Niet hulp die David zo hard nodig had, maar bedoeld is hulp die hij als Godsknecht zou kunnen bieden aan het volk. Hulp die het volk zo hard nodig had. Hulp die ze alleen maar kunnen krijgen als God die geeft. Wel, dat zijn de dingen die de Heere gedaan heeft. En hoe wordt, en dat is het tweede wat we hierin zien, hoe wordt David dan gekarakteriseerd? Ik lees u de tekst nog een keer en ik leg de nadruk nu op een paar andere woorden. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van tot uw heiligen en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Ik heb David, mijn knecht, gevonden. En met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. En hem, zo voeg ik er dan maar aan toe, tot mijn gezalfde, tot mijn Messias, tot mijn Christus gemaakt. Want dat zijn de woorden. De verkorene David, Gods keus, niet omdat hij gesolliciteerd had, niet omdat hij zich op de een of andere manier heeft aangeboden, het heeft hem nog meer dan alle anderen met verwondering vervuld, toen hij bij de schapen vandaan geroepen werd door een of andere knecht, die hem kwam vertellen, je moet thuiskomen, want de profeet is gekomen en je hoort erbij, je moet ook komen. En toen hij met vragende ogen binnenkwam en toen hij Samuel daar zag staan en zijn vader en zijn 7 oudere broers, toen heeft hij niet geweten wat hem overkwam. Maar toen zou Samuel hem beduiden dat hij knielen moest voor de profeet. En toen hier weten we niet zoveel, maar uit Psalm 22 weten we wel dat David een godvrezende moeder heeft gehad. Waarvan hij zegt dat hij door haar al op de Heere geworpen is van de baarmoeder af. Dan moet je wel een godvrezende moeder zijn, ook in de dagen van je zwangerschap, om je kind dan al zo vroeg echt aan de Heere toe te vertrouwen. en zo bij de Heere aan te bevelen. Wel, David heeft geweten van het onderwijs dat hij thuis heeft gekregen. En misschien op andere manieren ook wat dat betekende als iemand gezalfd werd, als de priesters in het heiligdom gezalfd werden. En nou overkomt het hem. Het was nog nooit eerder met iemand gebeurd, behalve met Saul, dat hij tot koning over Israël werd aangesteld. En nu is hij, jong als die is, onervaren als die is, in één keer door God geroepen tot dat werk. Heere, hoe moet dat? Die vragen komen onmiddellijk op en de Heere zegt, stel u gerust David, die zalfolie is bewijs. Niet alleen maar dat ik u verordineerd heb, maar die zalfolie is ook bewijs dat ik u zal bekwaam maken. Dat u mijn gezalfde zult zijn. En ik laat mijn gezalfde niet alleen. Ik laat mijn gezalfde niet zonder mijn hulp. Ik laat mijn gezalfde niet zonder mijn geest. En die geest zal over u komen. En die zal u toerusten tot alles wat u te doen hebt. En zo zal David als de knecht des Heeren, als de gezalfde des Heeren, het volk tot zegen zijn. En dan ben ik bij dat woord uit vers 20. Zo zal hij, is hij dat van zichzelf? Nee, wat is een mens in zichzelf? Zo zal hij een held zijn. Oh ja, David had dat al eens eerder bewezen. Dat hij niet zo bang uitgevallen was. Was geen lafaard. Als hij met de kudde van zijn vader erop uittrok, dan stond hij er ook voor. Tegenwoordig zouden we zeggen, dan ging die er ook voor. En waar ging die dan voor? Voor de veiligheid van die dieren die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. En als er een leeuw kwam, of een beer, en als die leeuw of die beer al een lam of een schaap uit de kudde te pakken had, dan deinsde David niet terug en dan zei hij, oh jammer, jammer, jammer. Om dan in zijn jammeren te eindigen. Nee, dan ging hij erop af en dan heeft hij het voor elkaar gekregen in de hulp en met de kracht des Heren. Dat hij en de leeuw en de beer verscheurde en dat hij die prooi nog op tijd uit de klauwen van dat roofdier heeft kunnen verlossen. En denk ook aan Goliath. David heeft bewezen dat hij van de Heere hulp kreeg om heldendaden te doen. En door die toerusting die God hem gegeven heeft, ook toen hij nog met der daad niet op de troon van Israël zat, met die toerusting en die bekwaammaking heeft hij het bewezen dat het hem niet aan moed ontbrak. En waarom moet hij die moed hebben? Om werkelijk verlosser te kunnen zijn? Om aan de macht van de vijanden een eind te maken? Nou, gemeente, dat geldt nou allemaal van David. Maar is daar nou alles mee gezegd? Natuurlijk niet. Ik zei u al, deze profetie reikt veel verder. Deze profetie is adventsprofetie, je mag ook zeggen Christusprofetie. Deze profetie wordt eigenlijk pas echt en dan ook volledig vervuld in hem die na David komen zal, uit het huis van David. En die zitten zal op de troon van David, van wie de engel Gabriel straks tegen Maria gaat zeggen, God zal hem geven de troon van zijn vader David en hij zal koning zijn over het huis van Israël tot in eeuwigheid. De Heere Jezus Christus, die zelf ook in Ezechiël 34, Hosea 3, ik noem maar een paar teksten en als u het na wil gaan leest u het zelf maar, die zelf ook meer dan eens David genoemd wordt. Nou leest u de tekst nou nog eens. En dan moeten we David maar even vergeten. Die verdwijnt naar de achtergrond. Maar dan gaat het over zijn grote zoon. Beter gezegd nog Gods zoon. Waarom gaf de Heere David aan het volk? Waarom bestelde de Heere hulp in David? Met het oog op het volk. Toen David begon te regeren waren de Filistijnen nog zo machtig. Ze hadden de overhand. Uiteindelijk Saul sterft in de strijd tegen de Filistijnen.
Een strijd die door de Filistijnen gewonnen wordt. En die strijd wordt gestreden echt midden op het grondgebied van Israël. De Filistijnen zijn overal de baas. En dan komt David aan de regering. En dan moet hij ten behoeve van het volk de strijd gaan voortzetten. De vijanden gaan aanvallen en verslaan. Hun macht moet worden gebroken. God gaf David aan Israël met het oog op de nood waarin Israël verkeerde. En waarom gaf God zijn zoon? Waarom vond God zijn zoon? Verhoogde God zijn zoon? Zalfde God zijn zoon? Waarom deed hij hem in de volheid des tijds naar deze aarde komen? Waarom kwam hij met de beloften van het eeuwig koningschap? Waarom legde de Heere hulp in deze held? Met het oog op de noden van dat volk. Met het oog op de vijanden waar dat volk door geterroriseerd wordt. Zoals de vijanden in Israël de baas waren, zo zijn er ook vijanden die in het leven van zondaren de baas zijn, de toon aangeven, het bewind voeren. Want ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. Of je het weet of niet, maar je wordt geknecht door de macht van de zonde en van de boze. Een zondaar is een ellendige zonde slaaf. Dat is zijn nood. En hij gaat het op een gegeven ogenblik gevoelen en beseffen als God zijn ogen ervoor opent. En dan wil hij er wel vanaf. Als de zonde je echt tot een last wordt, dan wil je er vanaf van de schuld, van de verdorvenheid, van de macht. Maar de schuld kun je niet betalen. En de verdorvenheid kun je niet wegnemen. En de macht kun je niet breken. Van onze kant, bij ons vandaan, is dat absoluut onmogelijk. Israël in de dagen toen David op de troon kwam, was ook geheel machteloos. Als u dat leest in de geschiedenis, bijvoorbeeld in 1 Samuel 14, ze moeten zelfs naar de Filistijnen toe om hun landbouwwerktuigen gerepareerd te krijgen. Zo diep moeten ze eronder door. Zo staat het met Israël. Ze hebben absoluut geen enkele macht. En nog ellendiger is een zondaar eraan toe. En daarom, wat heeft zo'n zondaar nodig? Dat hij geholpen wordt. Dat in zijn nood voorzien wordt. Dat een ander uitkomst komt geven. Maar dan ook werkelijk een ander. Dat er een helper op zal staan. Een door God gegeven helper. Een redder, niet van beneden, maar van boven. En dat heeft God gedaan. En van hem heeft God gesproken. En van hem heeft God onder ede gesproken dat hij hulp besteld heeft bij die held. En van hem heeft de Heere gezegd dat hij werkelijk verlosser is. En de eed des Heeren staat er borg voor. En wie is hij dan? Gods knecht, zo wordt hij vaak genoemd, aan de dienst van de Heere verbonden. Gehoorzaam in de opdrachten die de Heere hem gegeven heeft. Gods gezalfde, de profeet, de priester, de koning, door God aangesteld. Hij heeft zichzelf die eer niet aangebeten. Hij heeft hem door van God gekregen. Door God ook bekwaam gemaakt met goddelijke volmacht. Als er één kan zeggen, zo zegt de Heere, dan is hij het. En waar komt hij vandaan? Uit de hemel, zeker. Maar ook uit het volk. Verhoogd uit het volk. Hij had toch menselijk vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria. Hij is toch gekomen ook uit het menselijk geslacht. Hij is toch gekomen net waar David vandaan kwam. uit Bethlehem. En gij, Bethlehem, Juda, zijt geen sinds de minste om te wezen onder de volkeren van Israël. Uit u zal mij voortkomen. Uit het volk van eenvoudige afkomst. Maar zo door God verhoogd. En door God tot een held gemaakt. Door door God toegerust. Door zo tot een verlosser aangesteld. Om ze uit de ellende te bevrijden. En om ze bij God terug te brengen. En om met name dat onoplosbare probleem. En hebt u het zo ook wel eens leren kennen. Het onoplosbare probleem van het feit dat we zondaren zijn. Op te lossen. Het onoplosbare probleem dat we schuld hebben en moeten betalen en niets hebben om te betalen. Dat we verloren zijn en gered moeten worden en onszelf niet kunnen redden. Dat probleem waar niemand een antwoord op weet. Waar niemand een uitweg in gevonden heeft. Hij is door God beschikt, gezonden, om dat op te lossen. Door zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En zo is hij geworden die held. Die de kop van het vrouwenzaad, van het slangenzaad vermorzeld heeft. En die de vorst der duisternis bedwongen heeft. Die de koning der verschrikking overwonnen heeft. En u moet de boze zijn prooi loslaten. En u moet straks de dood zijn prooi loslaten. En alle machten van het verderf heeft hij, door de hulp die God in hem gelegd heeft, verlossing verworven en alle machten heeft hij verslagen. Gij hebt in een gezicht dat zoveel troost bevat, van deze zaligmaker gesproken. Gemeente, vindt u dit ook een troostrijk gezicht? Vindt u dit ook een heilrijke tijding? Die God allereerst via Nathan gesproken heeft, maar die over het hoofd van David heen bijzonder ook over de Heere Jezus spreekt. Vindt u dat inderdaad ook een boodschap waar, nou had ik het zo mogen zeggen, waar uw hart van opspringt van vreugde? Een boodschap waar het verslagen hart weer door opgebeurd wordt. Een boodschap waar je moed uitput. Een boodschap waar het geloof weer door opgebeurd wordt en verlevendigd. De boodschap aangaande de Heere Jezus Christus en zijn werk en zijn volkomen werk en de hulp en hij die de held is. Waar het natuurlijk op aankomt bij het luisteren naar dit visioen, naar dit gezicht en naar de boodschap die het bevat, dat is de vraag: wat dunkt u van de Christus, van deze Christus? Om nou werkelijk te beleven dat het een gezicht is dat zoveel troost bevat, zoals de berijming ons dat laat zingen, om het werkelijk te beleven dat dat inderdaad een zeer troostrijk gezicht is, denk ik dat wij een aantal dingen moeten leren. Ik noem u er drie. Het eerste dat we moeten leren, het eerste dat we willen we de troost hiervan verstaan en ervaren. Het eerste wat we moeten leren, dat is dat we onze nood en ellendigheid recht leren kennen. Simpel gezegd, het eerste van de drie stukken. Waarom? Nou, als het bij deze held gaat om hulp, het bieden van hulp, het geven van hulp, het metterdaad helpen, redden, verlossen. Wat voor voorwerpen zoekt hij dan? Wie heeft er nou hulp nodig? U begrijpt,
Het antwoord ligt voor de hand.
Wie heeft er hulp nodig? Hij die hulp behoevend is. Hij die zichzelf niet redden kan. In allerlei facetten van het leven komt dat voor dat mensen op de een of andere manier hulp nodig hebben. En sommigen hebben alleen maar hulp nodig, omdat ze zelf helemaal niks meer kunnen. Die zijn zo afhankelijk. Die zijn zo op een ander aangewezen. Dat ze echt helemaal uit zichzelf niets kunnen. Davids hulp was nodig. Denk eens aan dat lam dat al in de klauwen of in de bek van de leeuw zat. Wat heeft dat dier nodig? Een helper in zijn uiterste ellende, want anders is hij een prooi van dat roofdier. Wat heeft Israël nodig bij het, in het eikendal, als de Filistijn al 40 dagen lang de God van de slagorde van Israël gehoond heeft? En als er niemand in Israël is die de moed heeft om de wapens op te nemen en die Filistijn tegemoet te treden, omdat ze allemaal ontzet zijn van het geweld van deze Filistijnse reus. Ze zijn al verslagen voordat de strijd begonnen is. Ze hebben hulp nodig. Er moet er een komen die wel durft. En die in de mogendheid van de Heere, Heere, die lasteraar tegemoet treedt en hem bestrijden gaat. En om die hulp te kunnen geven, had God hulp in hem gelegd. En wie heeft nou de heiland nodig? Wie heeft deze held der hulp nodig? Iemand die zichzelf leert kennen als dat lam in de klauwen van de leeuw. Iemand die zichzelf leert kennen als zo'n versaagde en verschrikte Israëliet die alleen al op de stem van de Filistijnse reus vlucht, omdat zijn hart hem begeeft. En omdat hij geen moed en geen kracht meer overhoudt. Dat loopt zomaar als het ware als water uit zijn lichaam weg. Wie heeft deze held der hulp nodig? Degene die oog gekregen heeft voor zijn verloren staat. Degene die erg gekregen heeft in zijn ellende. Die niet meer zoals een onontdekte zondaar rustig voort kan leven en zich nergens druk om maakt en het allemaal maar laat komen en overal de moed erbij probeert in te houden, maar die als een arme en ellendige op een gegeven ogenblik het voor God heeft verloren. Die zijn schuld heeft ingezien. Die God kwijt is. En ook niet weet hoe die hem terug moet krijgen. Die smart draagt over het feit dat hij er zelf de oorzaak van is dat de Heere tegen hem toornen moet. Die van God vervreemd is. Begrijpt u? Trek de lijn even door omdat het voorbereidingszondag is. Nou, wat we zojuist in het formulier hebben gelezen. Begrijpt u waarom dat formulier de avondmaalgangers er nog eens een keer toe oproept om bij zichzelf te bedenken hun zonden en vervloeking, opdat ze zichzelf voor God zouden verootmoedigen en opdat zij het opnieuw zouden beleven wat dat is om schuldig te staan voor Gods aangezicht, nooddruftig te zijn, ellendig te zijn. Je eigen onmacht te beseffen. Zo heb ik me nou gemaakt. Zo arm. Zo ellendig. Zo verloren. En ik heb geen enkele mogelijkheid om daar iets in te veranderen. Ik ben net als dat lam in de klauwen van de briesende leeuw. En hij heeft macht over mij. En als hij me verscheurt en verslindt, dan is het voorbij en ik kan er niks tegen beginnen. Voor zulke mensen is het heil dat in Christus verschenen is als water op een dorstige ziel. Mensen die het verloren hebben. Gemeente, daar stappen we toch niet overheen, of wel? Die kennis der ellende, dat eerste stuk, dat doen we toch niet af, alsof het eigenlijk niet zo van belang is. We leven daar toch in een week van voorbereiding, alstublieft niet zomaar aan voorbij, alsof dat allemaal niet zo meer nodig is. U bent toch niet iemand die, als u eerlijk bent, zou moeten zeggen, ja, nou ja, natuurlijk, maar ik hoor toch liever wat anders dan deze boodschap. En u denkt toch niet dat God in de 21ste eeuw maar besloten heeft om die kennis der ellende maar af te schaffen. Alsof dat niet meer zo nodig is om wel getroost te kunnen leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. Gods geest leert ons die dingen nog altijd. Daar waar hij aan het werk is, dan komt de mens een keer aan het eind. En dan gaat de mens toch echt in verootmoediging voor de Heere buigen. En dan wordt hij het gewaar dat hij een hulpbehoevende is. Waar de geest echt aan het werk is, daar is die gestalte van de tollenaar ons niet vreemd. Die man die achter in de tempel bleef staan op zijn borst, sloeg zich schuldig, wist voor God. En alleen maar kon belijden, ik ben de zondaar. Veel meer kwam er niet over zijn lippen. Van zichzelf had hij niks anders meer te zeggen. Die fariseer die had nog zoveel andere dingen van zichzelf op te noemen. Maar van zichzelf had deze tollenaar alleen maar de belijdenis, ik ben de zondaar. En wat moet hij dan? En wat heeft hij dan nodig? Hele verhalen, wel nee. Wees mij de zondaar genadig. Dan heeft hij genade nodig. Ontferming. En hoe weet hij dat er ontferming is? Nou, daar stond hij nou voor in de tempel. Daarom was hij niet thuis aan het bidden en aan het belijden. Maar daarom was hij naar de tempel gegaan. Want hij wist, daar staat een altaar. En daar wordt genade geopenbaard. Dat was hem toch bekend gemaakt. En die zondaar, die arme en ellendige zondaar, die mag dan horen van die held. En dat is het tweede wat een mens nodig heeft om dit troostrijke gezicht te verstaan en de heerlijkheid ervan te beleven. Hij leert ook de noodzaak van Christus kennen. De noodzaak van die held, van die gezalfde, van die met hulp toegeruste redder. Hoeveel kennis van hem is nodig voor een mens? Hoeveel zondekennis moeten wij hebben? Als het dan noodzakelijk is om onze zonde en ellende recht te kennen, hoeveel moeten wij daar dan van kennen, gemeente? Eenvoudig gezegd, net zoveel als dat nodig is om ons ervan te overtuigen dat we verloren zijn buiten Christus. Anders gezegd, net zoveel als dat er nodig is om ons tot de Heer Jezus uit te drijven. Zoveel. Zoveel dat je gaat roepen, geef mij Jezus. Of ik sterf. Van buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En nou mogen we van hem horen. Want God heeft van hem gesproken. En God heeft dat bekendgemaakt. En God heeft gezegd wat hij met hem gedaan heeft. En waartoe hij hem gegeven heeft. En wat hij van hem gemaakt heeft. Het evangelie opent ons de weg der ontkoming. En wat gebeurt er nou als een verslagene van hart en als een ellendige in zijn nood en in zijn ellendigheid horen mag dat de Heere hulp besteld heeft die hij zo hard nodig heeft. En dat de Heere redding aanbiedt die hij zichzelf niet geven kan. En dat de Heere de verlosser geopenbaard heeft die hij niet bedenken kon. Wat gebeurt er met zo'n verslagene van hart en zo'n verdrukte van geest? Krijgt hij bij zo'n tijding geen moed? Grijpt hij geen moed? Bij het horen van deze dingen komt er inderdaad hoop in het verslagen hart. En de vraag komt op, zou het dan toch nog kunnen? En zou het ook voor mij nog kunnen? En dan gaat hij door en beseffen dan gaat hij begrijpen dat hij bij hem zijn moet. Och, dat ik hem dan mocht kennen. Heere, als hij er dan is, openbaart u hem aan mijn ziel. Mag ik dan van uw kennis en zicht ontvangen op die zaligmaker waarvan gij spreekt? Nee, dat durft een zondaar ook nou zomaar niet aan te nemen. Dat is nog niet 1, 2, 3 in orde, zodra hij de naam van Jezus gehoord heeft, dat is al, oh, maar dan ben ik gered. Want de Heere biedt hem aan en ik hoef alleen maar te geloven. Nou, dat doe ik en daarmee. Ik dacht toch niet dat het zo gaat, hè? Nee, zo snel is de verbinding tussen de zondaar en die zaligmaker nou ook weer niet gelegd. Want er zijn vaak nog een hele hoop obstakels en er zijn vaak nog een hele hoop hindernissen en een hele hoop dingen die het in de weg staan. Maar hij krijgt er wel werkzaamheden mee. Hij is niet meer rustig. En elke keer als hij van hem hoort, dan gaat er toch weer een begeerte, beweging in zijn ziel komen om naar hem te gaan en weer te vragen: Heere, geef dat ik u mag kennen. Werkzaamheden met het evangelie, werkzaamheden met de aangeboden zalig maken, werkzaamheden met de beloften Gods die er in het evangelie staan. En het hart smeekt of de Heere hem openbaren wil. Waarom? Omdat buiten hem alleen maar verderf is. Buiten hem is alleen maar duisternis. Buiten hem is alleen maar dood. Een eeuwig verderf. En dan gaat gebeuren wat een van die zaligsprekingen zegt. Zo iemand gaat nou hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Hongeren en dorsten. Dat spreekt allebei van gemis, nietwaar? Dat spreekt allebei van een levendige behoefte. Je kunt beseffen dat je eten nodig, of je kunt eten nodig hebben zonder dat je het je bewust bent. Maar als je eenmaal aan het hongeren bent, dan weet je ook dat je voedsel nodig hebt. Je kunt water nodig hebben zonder dat je het bewust bent. Je kunt in een coma liggen en je weet van niks. Maar als je het beseft, en als je ziel en je vlees uitroepen om vocht, dan weet je het. Zo is het met degene die hongeren en dorsten ook. Ze weten wat ze missen. En ze weten wat ze nodig hebben. En ze weten bij wie ze het zoeken moeten. En ze zoeken het ook bij hem. En voor zulke krijgt dat evangelie aantrekkingskracht. En als hij dan voorgesteld wordt in het woord, als hij dan voorgesteld wordt ook in het sacrament, dan krijgen ze daar ook een betrekking op. En dan is het onbegeerd en het wordt hun begeerte. Om met dat brood des levens verzadigd te worden. En met dat water des levens de dorst te mogen lessen. Ook al zal het misschien nog een poosje duren voordat de zo begeerde vrijmoedigheid komt. Ach, achteraf kom je wel eens tot de ontdekking dat de vrijmoedigheid er eigenlijk al wel eerder was geweest. Maar dat al die obstakels je in de weg stonden. En dat al die vragen en misschien ook wel allerlei influisteringen en misschien ook wel heel veel ongeloof je er toch van weerhouden hebben. Maar als iemand eenmaal zover is, ach, dan durft hij zichzelf er misschien helemaal niet voor te houden. Maar een ander die heeft al lang door wat er aan het veranderen was. Blijkt ook in het leven dat er veranderingen zijn gekomen. Blijkt dat in het gedrag van zo iemand, in de uitgangen van zijn hart die op een gegeven ogenblik zichtbaar worden, dat zo iemand niet meer is zoals die vroeger was, blijkt uit de manier waarop hij zich gedraagt. Blijkt soms ook uit de uiterlijke veranderingen, omdat er een innerlijke verandering is. Als dat allemaal niet aanwezig is, als een ander nou nooit is wat aan je kan merken. En als je nou voor het oog van iedereen eigenlijk nog maar net eender doet als zoveel mensen. En dat de wereld nog zoveel voor je betekent. En dat de gewoonten van de wereld eigenlijk nog altijd gewoon jouw gewoonte zijn. Geloof dan alsjeblieft niet dat er nou echt van binnen wat veranderd is. En laat een ander het nou ook niet moeten geloven van je. En word nou niet boos als een ander zegt, nou nee, ik weet het met jou nog niet zo net. Want dan is het best wel eens tijd om de zaken nog eens een keer te herzien. Maar waar het echt is, waar Gods geest aan het werk is, daar is dat hongeren. Daar is dat verlangen naar hem. Hem te mogen kennen. En dan is er nog een derde, om je nou echt in dat zeer troostrijke gezicht te mogen verheugen. Dan moet het natuurlijk toch ook een keer daarheen dat we hem werkelijk leren kennen. En dat we echt in de geloofsovergave ons ook aan hem mogen toevertrouwen. En dat we het zo ook ondervinden dat hij waarlijk tot onze hulp gereed staat. En dat hij waarlijk Gods gezalfde is. En dat hij waarlijk mijn profeet wordt. Mijn hoge priester. Mijn koning. En dat hij werkelijk in mijn leven dat verlossingswerk tot stand brengt. Bij aanvang en bij voortgang. Dan gaat het om dat woordje mijn. Nou wordt Gods knecht, mijn verlosser, Gods held, mijn zaligmaker, mijn zondevernieler. En daartoe wil de Heere nou juist het volk dat hij zich tot een erfdeel verkoren heeft, oefenen en onderwijzen door zijn woord en ook door zijn sacrament. Hongerigen en dorstigen zullen verzadigd worden. Daar heb je het. Dan wordt hij hun deel. Dan gaan ze het geloven. Dit deed ik voor u. Omdat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan zegt de ziel, Heere, deed u dat echt voor mij? Maar dan zegt de ziel ook amen. Amen. We zingen Psalm 146, het derde vers. Wij danken uw heilige naam dat u ons van de held der hulp hebt willen spreken. Uw knecht, uw gezalfde, uit het volk verhoogd, de door u verkorene, de zaligmaker, de Heere Jezus Christus. En als er één is die we nodig hebben, dan is hij het, meer dan wie en wat dan ook. De enige die ons helpen kan, de enige die ons verlossen kan, de enige die onze schuld kan wegnemen, de enige die ons tot God terug kan brengen en ons met God kan verzoenen. Een andere weg is er niet. Heren, als we dan van hem hebben mogen horen, laat het dan niet bij horen blijven, maar laat het dan ook verstaan worden. En doe ons zien waarom we hem zo nodig hebben, waarom niemand van ons buiten hem kan. Ach, we verbeelden ons in onze blindheid dat we hem zonder hem kunnen. En we maken ons er vaak in onze natuurstaat helemaal niet druk om.
Doe ons zien, o God, dat er buiten Jezus echt geen leven is. En geen verwachting en geen hoop. En geen vreugde en geen vrede. En niets dan ellende en verderf en dood. Zielsverderf. Doe ons dat zien, Heere, voor het eerst of bij vernieuwing. En doe ons dan ook zien hoezeer we hem nodig hebben. En doe ons dan inderdaad hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Om met hem, door hem verzoend te worden, met hem verzadigd te zijn. Geef ons uw onmisbare zegen, Heere. Heilig dat woord van vandaag aan onze harten. En geef dat we het meenemen. En dat het in onze harten, in onze overdenking, in onze meditatie mag blijven. En dan hebt u ons vandaag heel wat dingen meegegeven, Heere, die ons stof zouden moeten zijn, ook in de week van voorbereiding. Laat het door uw Heilige Geest dan nog eens een keer indachtig gemaakt worden. En wilt u het geven, o God, dat we bij dat woord van u ons leven onderzoeken. En dat we in het licht van uw woord ook ons mogen voorbereiden. Dat geldt van ieder van ons, of we nu avondmaalganger zijn of niet, of we nou dooplid of beleidend lid zijn, of hoe we ook tegenover u en tegenover uw woord staan. Heer, we worden altijd geconfronteerd met de vraag hoe het er nou met ons voor staat en wat wij van de Christus denken. Laten we die vraag niet ontlopen. En als we moeten erkennen voor uw aangezicht dat we hem niet kennen, dat hij een vreemde voor ons is, Heer, maak het dan anders. En als we eerlijk mogen zeggen dat ons hart naar hem uitgaat, openbaar hem aan ons. En geef zo uw genade te beleven en te kennen. Om Jezus wil. Amen. De laatste twee versen van Psalm 38. Zie mij, Heer, wie in elk moet duchten tot u vluchten. En Heer, ik voel mijn krachten wijken. 21 en 22.
Althans, zijn in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.